Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Van der Zwaag. De schriftlezing is deze morgen uit het boek Evangelie van Marcus, Marcus 1, de verzen 14 tot en met 28. Mededelingen namens de kerkraad. De collecten zijn voor de slotzang. De eerste voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kassen, Theologische Universiteit. En de collecten bij de uitgang voor het bouwfonds. We zingen nu Psalm 62, de verzen 1 en 5. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 61, het eerste, het derde en het zevende vers. Wil, o God, mijn beden horen en neig uw oren naar mijn zuchten en geween. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. En ik zal dan door mijn blijde galmen, door mijn psalmen, loven uw majesteit. De Heer heeft ons zijn geboden gegeven, dat we ons leven daarnaar richten, uit dankbaarheid. Als we naar de geboden van de Heer geluisterd hebben, zingen we met elkaar op Psalm 128, en daarvan het derde vers. Dit lot is u beschoren, zo gij met diep ontzag naar s'Heere wet blijft horen, voor u zal dag aan dag het heil uit Sion vloeien. God wil zijn zegen geven als we ons leven mogen richten naar zijn geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag, dat is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult ge geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere die Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is vanmorgen uit het evangelie van Marcus, het eerste hoofdstuk, en dan de verzen 14 tot en met 28. Dus Marcus hoofdstuk 1 vanaf vers 14 tot en met vers 28. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei: de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. En toen hij bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want ze waren vissers. En Jezus zei tegen hen: kom achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En toen hij vandaar wat verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep hij hen. En zij lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg, hem achterna. En ze kwamen in Capernaum. En op de Sabbat ging hij meteen naar de synagoge en gaf hij onderwijs. En ze stonden versteld van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest en die schreeuwde: ga weg, wat hebben we met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei: zwijg, ga uit van hem. En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging, roepend met luide stem, uit hem weg. En ze waren allemaal verbaasd, zodat ze elkaar vroegen: wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit? Dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en ze hem gehoorzaam zijn. En het gerucht over hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea. Tot zover. We willen samen de Heere bidden om zijn zegen. Wij willen de Heere ervoor danken dat onze broeder Hans Bakker van de week zijn proefschrift heeft mogen verdedigen. Dat het allemaal goed gegaan is. En een proces van jarenlange studie is daarmee tot afronding gekomen. En dat mogen we als een zegen van de Heere beschouwen. Dus vandaar dankzegging. Wij willen voorbeden doen voor Evi Korpershoek. De kleine Evi is in het ziekenhuis opgenomen geweest de nacht. Ze had hoge bloeddruk en nu wordt gewacht op de uitslag. Ze is weer thuis. We willen voorbeden doen voor Marga de Wit. Onze zuster die zal vertrekken naar Mercy Ships en dat doet ze elk jaar. En Mercy Ships die heeft nu de boot liggen bij Madagaskar. Dat ligt ook voor de kust van Afrika. Ze hoopt vrijdag te vertrekken voor 4 weken. We willen ook voorbeden doen voor Doreen Raubos. Doreen heeft last van epilepsie. En van de week ook op het station van Nijmegen heeft ze zo'n aanval gehad. Ze heeft medicijnen, nogal wat bijwerkingen. En willen de Heere bidden of hij de medicijnen voor haar wil zegenen. We willen ook voorbeden doen voor onze zuster van Zorgen, die in het ziekenhuis in Capelle aan de IJssel ligt. Ze heeft onderzoeken ondergaan. Die waren, althans de uitslagen daarvan waren goed. Maar nu zal in de komende week ook nog meer onderzoek moeten plaatsvinden. En dat is meer op haar hart gericht. En het zou zelfs ook nog wel mogelijk zijn dat ze van de week een hartoperatie moet ondergaan. Ze heeft om voorbeden gevraagd. En we willen samen ook denken aan de kerkenraadsvergadering van morgenavond. Want dan zullen we weer kandidaten stellen voor het ambt van ouderling en van diaken. En ook dat is een zaak van gebed. Laten we samen de Heere danken en hem bidden om zijn zegen. Vanmorgen zijn wij begonnen met het zingen van Psalm 62, Heer. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem verwacht ik een heilrijk lot. En inderdaad, we mogen zo vanmorgen stil zijn. Dat geldt van ons als gemeente. We mogen stil zijn voor uw aangezicht. We mogen luisteren. En er zal wel een stem klinken. Stem van de voorganger, van de dienaar. Maar we bidden van u, Heere, of u wilt geven dat vanmorgen uw eigen stem mag klinken. Dwars door de woorden van mensen heen. Dat we vanmorgen het mogen weten dat u ons onderwijst en u ons toespreekt. En laat het tot bemoediging mogen zijn, tot opbouw, tot troost. Of als we dat nodig zouden hebben in ons leven, laat het mogen zijn tot waarschuwing en bekering. Heren, wij weten ons ook vanmorgen weer diep afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. Altijd als we als gemeente samenkomen, dan bidden we daarom. En dat is maar geen formaliteit. Ook vanmorgen willen we het voor uw aangezicht belijden, Heren. Als uw Heilige Geest ons niet vervult, dan zullen we tevergeefs samen zijn. Dan zullen er alleen maar wat woorden van mensen klinken. Maar dan zal het ons niets gaan zeggen. Heren, we bidden of u ons vervullen wilt. Of u ons naar uw eigen belofte vervullen wilt. Want we kunnen geen rechten laten gelden. Ook dat moeten we vanmorgen weer eerlijk belijden. Maar wil ons vervullen naar uw belofte. Die toch in uw woord zo helder en duidelijk is geformuleerd. We mogen samen uw grote naam dankzeggen, Heren, voor al uw zegeningen, al uw weldaden, die we ook in de afgelopen week weer hebben ontvangen. En wilt u ons ook persoonlijk daarbij stilzetten, steeds weer opnieuw, dat we bewust worden van wat we ontvangen en daar ook de dank voor mogen brengen bij u. Want u wilt ook door ons gedankt en geëerd worden. We mogen samen, Heer, in het bijzondere vanmorgen de dank verwoorden, Heren, voor het feit dat onze broeder Hans Bakker in de afgelopen week een jarenlange studie heeft mogen afronden. En we zijn zo dankbaar dat u het hem gegeven hebt. Het is een heel traject geweest. En hij is ook ernstig ziek geweest. Maar u heeft alles welgemaakt, Heren. Uw naam zij daarvoor geprezen en gedankt. En u mag die ook, dat wat hij in de afgelopen jaren bestudeerd heeft, dat mag hij nu ook verder gaan uitwerken en ten goede laten komen van het onderwijs. En dat is ook naar zijn hart. Daar verlangt hij ook naar. Heren, wilt u geven dat hij ook in de komende tijd onder uw zegen mag verder werken? Geef hem ook in de komende tijd alles wat hij nodig heeft, Heren. We willen samen vanmorgen voorbeden doen voor broeders en zusters in ons midden die met zorgen en met moeite worden geconfronteerd. We denken aan onze zuster van zorgen. We zijn dankbaar, Heren, dat de eerste uitslagen van de onderzoeken die ze heeft ondergaan positief waren. Maar nu zal zich het onderzoek meer gaan richten op het hart. En we weten al dat daar best heel wat problemen zijn. En het zou best kunnen zijn dat ze van de week ook geopereerd moet worden. We leggen haar in uw handen. Ze heeft behoefte aan uw zorg en aan uw zegen, dat heeft ze verwoord. En samen willen we daar ook om vragen. Gedenk haar, Heren, geestelijk, lichamelijk. En al de behandelingen die ze krijgt, wilt u uw zegen, uw onmisbare zegen daarover gebieden. Gedenk ook onze broeder, wilt ook hem nabij zijn. We dragen ze van harte samen aan u. We willen samen vanmorgen ook voorbeden doen voor Doreen Ralbos. Doreen die nu weer meer dan anders met epileptische aanvallen te maken gekregen heeft. Die daar nu ook behandelingen voor ondergaat, medicijnen voor krijgt. We bidden of u uw zegen daarover wilt geven. Want ook Doreen en ook wij, we zijn er zo diep van overtuigd, Heren, dat uw zegen zo nodig is. Wilt u het geven? Wij willen samen ook van u vragen, heren, of u wilt zijn met Evie Korpershoek. De kleine Evie, nog maar een jaar oud. Ze heeft onderzoeken weer moeten ondergaan. En we wachten op de uitslag. Wilt u de ouders ook nabij zijn? En wilt u ze alles schenken wat nodig is, heren? We dragen niet alleen Evie, maar heel dit gezin van harte aan u op en aan uw trouwe zorg. We willen samen ook bidden, heren, of u met onze zuster Marga de Wit wilt zijn. Marga die komende vrijdag naar Afrika hoopt te vertrekken. En die haar gaven weer in dienst wil stellen van minder bedeelde medemensen. Wilt u haar bewaren op de reis daarnaartoe? Wilt u haar ook weer veilig bij ons brengen op de tijd die daarvoor gesteld is? Maar wilt u haar ook bijzonder nabij zijn als ze daar mag zijn en de kracht geven om te dienen? En we bidden of u al dat werk dat daar mag gebeuren namens Mercy Ships, dat u dat bijzonder wilt zegenen, heren. We willen vanmorgen ook aan u opdragen het werk dat we als kerkenraad mogen doen. Zeker ook morgenavond als we weer kandidaten hopen te stellen voor het ambt van ouderling en diaken. Wat altijd weer een inspannend en ook toch ook belangrijk werk dat we mogen verrichten in het midden van de gemeente. Maar we weten ons diep afhankelijk van uw zorg en van uw zegen. En daarom komen we ook nu als gemeente tot u en we leggen het bij u neer. Heren, u wilt ons toch regeren door de ambten. En wilt u ons dan ook leiden? We weten ons diep en diep afhankelijk van uw zegen. En zo komen wij samen tot u. Heren, denk aan allen in ons midden die met moeite en zorg en verdriet in hun leven zijn en worden geconfronteerd. Ontfermt u zich over ons, naar de rijkdom van uw genade, in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, alleen om zijnentwil. Amen. Psalm 146, we willen er een paar versen van gaan zingen. Het derde en het vierde en ook het zesde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Het is de Heere wiens al vermogen het groot heelal heeft voortgebracht. En die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. En het is de Heere wiens mededogen aan blinden schenkt het liefelijke licht. We staan vanmorgen stil bij wat we in Marcus 1 vers 22 en vers 27 lezen. Ze stonden versteld van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbend en niet zoals de schriftgeleerden. En ze waren alle verbaasd, vers 27, zodat ze elkaar vroegen, wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en ze hem gehoorzaam zijn? Als we vanmorgen naar de verkondiging geluisterd hebben, zingen we met elkaar op Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noemde, luisteren van uw majesteit en roem verbreiden. Gemeente, als ik vanmorgen zou vragen, wanneer is de Heere Jezus nou begonnen met zijn werk onder de mensen, dan denk ik dat u en dat ook jij het antwoord zo kunt geven. Dat is inderdaad gebeurd met zijn doop, zijn doop door Johannes, een hele indrukwekkende gebeurtenis. Indrukwekkend, omdat de Heilige Geest erbij betrokken raakte, die duif die uit de hemel kwam. Indrukwekkend, omdat God de Vader er ook bij betrokken raakte. Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie mijn welbehagen is, hoort naar Hem. Nadat de Heere Jezus gedoopt werd door Johannes, is Hij de woestijn ingegaan. En de mensen die meegeweest zijn naar Israël, die weten dat daar bij die doopplaats, dat daarachter een hele uitgestrekte woestijn is. De woestijn van Judea. Daar is Jezus verzocht door de duivel. De tweede Adam moest hetzelfde ondergaan als de eerste. Verzoekingen door die boze. De eerste Adam, hij bezweek, maar de tweede Adam, hij hield stand. En dan lees je dat de Heere Jezus na die verzoeking in de woestijn, dat hij teruggegaan is naar Galilea in het noorden. Dat was best nog wel een afstand. En daar kom je ook achter als je eens een keer een reisje maakt naar Israël, dat die afstanden best wel behoorlijk zijn. Van die doopplaats en van de woestijn van Judea naar Galilea, nou, ik denk dat het wel 130 tot 150 kilometer is. En toch is de Heer Jezus daar weer naartoe gegaan, naar Galilea in het noorden. En daar is hij begonnen met zijn uiteindelijke werk, zijn verkondiging, een verkondiging die hij ook met wonderen onderstreept heeft. En we lezen vanmorgen samen een van de eerste gebeurtenissen die er zich hebben plaatsgevonden toen hij daar in Galilea werkzaam was, dat hij naar de synagoge ging van Capernaum, dat hij daar het onderwijs gaf en dat mensen er echt van onder de indruk waren wat hij mocht verkondigen. Maar dat er meteen ook al iemand was die er minder van onder de indruk raakte. Die verzet aantekende. Een onreine geest. Maar de Heere heeft hem met een enkel woord bestraft. En zo bleek zijn macht ook over die onreine geesten. Jezus heeft daar in die synagoge van Capernaum, daar aan het begin van zijn openlijke werk, heeft hij zijn gezag getoond. Zijn gezag heeft hij getoond in het woord dat hij predikte en in de daad die hij deed. Die uitwerping van die onreine geest. En daar willen we het vanmorgen met elkaar over hebben. Jezus machtsopenbaringen in die synagoge van Capernaum. Die machtsopenbaringen, die spitsen zich op twee punten toe. Het woord dat hij heeft gebracht en de daad die hij heeft gedaan. de machtsopenbaringen van de Heer Jezus daar. Hij is de gezaghebbende in woord en ook in daden. Ik zei al, gemeente, na de doop in de woestijn is Jezus weer helemaal teruggegaan naar Galilea. En hij is gaan wonen, niet in Nazareth, waar hij eigenlijk zijn hele leven gewoond had, maar hij is gaan wonen in Capernaum. En nou ligt Capernaum een beetje aan de noordoostkant, of neemt u me niet kwalijk, de noordwestkant moet ik zeggen, de noordwestkant van het meer van Galilea. En nu is hij daar gaan wonen, want vanuit Capernaum kon je veel makkelijker de hele omgeving bestrijken. Maar als je de Bijbel erop naleest, dan kom je erachter dat de Heer Jezus eigenlijk ook nog een andere reden heeft gehad om zich in Capernaum te vestigen. Dat wordt hier in Marcus 1 verder niet duidelijk gemaakt, maar als je Matthäus erbij zou nemen, dan kom je dat op het spoor. Jezus is daar in Galilea gaan wonen en gaan werken, omdat de profeet, en dan met name Jesaja, het al had voorzegd dat dat zou gaan gebeuren. De profeet Jesaja, die heeft al gezegd, hè, en dat kun je lezen in het 8e en ook in het 9e hoofdstuk, dus als je vandaag even tijd hebt, moet je dat even doen. In het 8e en 9e hoofdstuk, daar lees je dat een land dat in duisternis woont, het land van Zebulon en van Naphtali, dat het land, het Galilea van de volken, wordt het ook genoemd, dat het land een groot licht zal zien. Dat land dat in de donkerte, in de duisternis verkeert, dat zal zich erin mogen verblijden, dat God onder hen een bijzonder licht zal doen schijnen. En dan zegt Matthäus, dat is nou gebeurd, dat is nou vervuld, toen Jezus in Capernaum kwam om daar te wonen en van daaruit ook zijn werk daar te gaan doen. En dan zeg ik, ja, natuurlijk is dat zo. En u zult het met me eens zijn, natuurlijk is dat zo, dat als een licht is, dat de Heer Jezus daar kwam wonen en werken, een licht in die duisternis. Maar wat eigenlijk ook toch weer bijzonder, dat in zo'n klein onderdeel naar voren komt dat Jezus de schriften vervuld heeft. Zo zien we weer opnieuw dat hij de Messias is, de beloofde. Hij heeft daar in Galilea heeft hij werkelijk iedereen die daar ook maar op zijn weg kwam, heeft hij onderwezen en heeft hij laten horen wie hij is en wat het evangelie van het koninkrijk inhoudt. Maar heel in het bijzonder, zo lezen we vanmorgen, is hij naar de synagoge gegaan als het Sabbat was. En waarom ging hij naar de synagoge op de Sabbat? Ja, je zou kunnen zeggen omdat hij een gelovig iemand was en die zich ook helemaal verbonden wist met het Joodse volk. Maar ik denk dat er ook nog weer een andere reden is geweest. In de synagoge kwamen de mensen bij elkaar. Het Joodse volk kwam daar bij elkaar. En Jezus was toch in de allereerste plaats gekomen om aan het Joodse volk het heil te verkondigen. En daarom naar de synagoge. En ook hier lees je het. Hij is nog maar net werkzaam daar in Galilea. Of hij gaat naar de synagoge in Capernaum. En je ziet hem daar gaan. Hij heeft inmiddels ook een aantal discipelen bij zich die hij geroepen heeft. En je ziet hem daar in die synagoge, zie je hem daar als het ware plaatsnemen. En dan begint die dienst. Een klein beetje zoals onze dienst. Dan gaat daar een voorganger. Die gaat daar spreken. Maar er werden vaak ook mensen uitgenodigd om een woord te spreken of een schriftlezing te doen. En misschien heeft de Heer Jezus ook wel die uitnodiging gehoord en is erop ingegaan. Het kan ook zijn dat hij zelf een vraag gedaan heeft. Mag ik ook iets zeggen? Mag ik ook een paar woorden hier in het midden van jullie spreken? In elk geval, de Heer Jezus, die gaat daar staan. Die gaat daar een schriftlezing doen. En we weten niet welke schriftlezing dat is geweest. Dat wordt hier niet duidelijk. Maar we weten wel dat hij begonnen is om te leren, te onderwijzen. Hij begon om het onderwijs te geven wat hij jarenlang onder de mensen daar heeft gegeven. Eerst in Galilea, toen ook in Judea en toen ook in heel het land. Het onderwijs, ja, waarover eigenlijk? Dat is natuurlijk vanmorgen best wel van belang, om daar eens even bij stil te staan. Wat is nou het onderwijs geweest dat Jezus heeft gegeven? Nou ja, daar kun je van alles bij voorstellen. Maar weet je, gemeente, dat je in dit gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, dat je daar eigenlijk ook het antwoord al kunt vinden. Als je vers 14 en vers 15 even weer erbij neemt, dan lees je daar het antwoord op de vraag, wat is het onderwijs geweest dat Jezus heeft gegeven? En waarom lees je daar het antwoord? Nou, er staat, hij predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabijgekomen, bekeer u en geloof het evangelie. Zie je het staan? Dus dat is, gemeente, de inhoud geweest van het, om zo te zeggen, het onderwijs van de Heere Jezus Christus. Hij heeft heel nadrukkelijk het koninkrijk van God gepredikt. Het koninkrijk van God dat in hem naderbij gekomen was. Het koninkrijk van God, daarvan zeiden de schriftgeleerden, elke synagoge dienst weer opnieuw, dat koninkrijk dat zal straks komen als de Messias is gekomen. Dat koninkrijk van God, dat is nog op afstand. We weten niet hoe ver of het is. Maar je kan als het ware voor je uitkijken en je weet dat koninkrijk dat zal gaan komen. En Jezus zei, nee, we zijn al verder. Het koninkrijk is gekomen. De tijd is vervuld. Het is nu in mij dichterbij gekomen. Ik ben het in wie dat koninkrijk zich manifesteert. Ik ben de Messias, ik ben de Christus. In mij kunnen jullie mensen binnengaan in dat koninkrijk van God. Je zou het vanmorgen eigenlijk ook zo kunnen zeggen met een beeld, hè, van die fariseeën en die schriftgeleerden, die hebben gezegd, het schip van het koninkrijk dat vaart over de grote oceaan. En we weten dat het eens ook in onze haven zal komen. Maar ja, wanneer? Dat kan nog een hele poos duren. En Jezus heeft gezegd, het schip van het koninkrijk, dat vaart niet meer op de oceaan. Dat schip, dat is nu in de haven aangekomen. Nu ligt het in de haven. In mij, ik ben gekomen. Dat schip van het koninkrijk, dat ligt nu aangemeerd. En jullie mensen kunnen nu aan boord gaan. Jullie kunnen nu, om zo te zeggen, dat koninkrijk binnengaan. Jullie kunnen nu echt mensen van het koninkrijk gaan worden. Jezus heeft heel nadrukkelijk in die synagogen en ook verder in het hele land gepreekt. En heeft gezegd, de tijd is vervuld. En het koninkrijk van God is nabijgekomen. Heeft hij ook nog iets meer gezegd? Jawel. Want als je dan vers 15 nog eens een keer weer even leest, dan staat er wel dat hij aan het einde heeft gezegd, bekeer u en geloof het evangelie. Bekeer u en geloof het evangelie. Twee dingen. Bekeer u. Dat betekent in deze context, kom tot berouw. Beleid uw zonden. Besef wie u bent. Dat u in duisternis leeft van uzelf. Het was eigenlijk ook Johannes de Doper die dat al gezegd had. Die had ook de mensen opgeroepen tot bekering. Maar eigenlijk was het daar ook een beetje bij gebleven. Hij heeft alleen maar gezegd, straks komt het koninkrijk. Dat is al vrij dichtbij. Jezus zei ook, bekeer u. Kom tot verootmoediging. Besef wie u bent. Beleid uw zonde. Maar Jezus heeft er nog iets aan toegevoegd ook. En geloof het evangelie. Dat wil zeggen, aanvaard de goede boodschap. Vertrouw, en dan bedoelt hij natuurlijk zichzelf, vertrouw op mij. Het goede nieuws is dat het koninkrijk van God in mij nabij gekomen is. Dat ik het ben in wie de genadige hand van God zich heeft uitgestrekt naar jullie. Grijp gelovig die hand. Aanvaard de boodschap van het goede nieuws. Geloof het evangelie. Blijf niet ongelovig, maar word gelovig. Bekeer u. Beleid wie je bent. En geloof het evangelie. Zo heeft Jezus dus heel nadrukkelijk ook in die synagoge de mensen onderwezen. He, want dat staat er. Hij ging die synagoge binnen en hij gaf onderwijs. Zou het onderwijs vandaag de dag in naam van de Heere Jezus anders moeten zijn dan dat hij zelf bracht? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Daar gaat het altijd weer om, gemeente, hè? Om deze dingen, het heil van God, het koninkrijk, het genaderijk, dat nabij gekomen is en dat we dat kunnen binnengaan. Het schip ligt nu in de haven, we mogen binnengaan. Maar we kunnen alleen maar binnengaan in de weg van bekering en geloof. Je kunt alleen maar dat koninkrijk binnengaan als je je verootmoedigt voor God. En als je beleidt, Heere, ik ben een duister mens. Je kunt alleen maar binnengaan als je zegt, ja maar u bent het Heere Jezus. In wie werkelijk het leven is gegeven. En in wie de genade van God is geopenbaard. Ik vertrouw op u. Ik vertrouw me aan u toe. Bekering en geloof. Ze zijn onmisbaar om werkelijk deel te krijgen en deel te hebben aan het koninkrijk van God. Hoe werd die boodschap daar in die synagoge ontvangen? Nou, die werd heel goed ontvangen. Positief. Want er staat, en ze stonden versteld van dat onderwijs, want hij onderwees hen als een gezaghebbend iemand en niet als de schriftgeleerde. Wat betekent dat? Dat betekent dat ze inderdaad volkomen ondersteboven waren. Laten we het zomaar eens zeggen. Dat is een woord dat we allemaal kunnen begrijpen. Dat ze volkomen ondersteboven waren van het onderwijs dat de Heere Jezus gaf. En waarom waren ze nou daar zo van ondersteboven? Omdat Jezus heel nadrukkelijk zei, dat koninkrijk is nu gekomen en ik ben de koning en jullie mogen in mij dat koninkrijk ontvangen en binnengaan door het geloof in de weg van bekering. Dat hadden ze nog nooit gehoord. Die schriftgeleerden die waren elke sabbatdag waren ze bezig om de profeten en de wetten van Mozes uit te leggen. En ze spraken altijd maar in wensende vorm. Hè. Mag de tijd nog eens komen? Hè, als de Messias is gekomen, dan zal het licht in de duisternis opgaan. Dan zal de vrede ook worden geschonken. Mag die tijd nog eens komen? Het was altijd maar, ja, we hopen maar, we zien maar uit. Maar Jezus kwam nadrukkelijk met de proclamatie van het koninkrijk. Nu is die tijd gekomen. De tijd is vervuld. In mij is dat koninkrijk gekomen. Ik ben de Messias. In mij kun je leven ontvangen. En werkelijk leven tot in eeuwigheid. Bekeer je en geloof dat evangelie. Ze waren er werkelijk ondersteboven van. Ze hebben het, om zo te zeggen, met open mond aangehoord. En de ogen gingen omhoog. Wat is dit, zeiden ze later. Wat voor nieuwe leer is dit? Maar ze voelden wel aan, dit is van God. Hier spreekt de levende God. Is dat, als we het nou eens naar onszelf wat toehalen, gemeente, is dat nou eigenlijk ook niet steeds weer de verwondering van het geloof? Hè? De verwondering van het geloof. Dat je de schriften leest of je hoort de schriften verklaren, verkondigen. Hè? Dat je hart open gaat. Dat je versteld weer raakt van wie de Heere Jezus is. Dat is toch, om zo te zeggen, waar het geloof zich op richt. Hè? Het geloof kan het niet hebben van allerlei wetten en van allerlei wensende vormen en weet ik wat. Het geloof heeft Christus nodig en richt zich op de Heere Jezus. En als de Heere Jezus verkondigd wordt, dan gaat het hart toch open. Of herken je dat niet? Als je het niet herkent, ja, dan sta je nog buiten het koninkrijk. Dan mag je binnengaan, dan word je vanmorgen ook opgeroepen. Bekeer je en geloof het evangelie. Maar als je er iets van kent in je leven, en ik hoop van harte dat je dat mag zeggen, dan herken je dat toch ook, hè? Dat je werkelijk ondersteboven bent. Laat ik het zomaar gewoonweg zeggen, van wie de Heere Jezus is. En dat je altijd weer opnieuw, hè, diep geraakt wordt als je zicht krijgt op Hem. Hè, als verkondigd wordt wie Hij is, hoe groot en goed Hij is. Dan gaat je hart toch open. Ze raakten werkelijk versteld. Ze stonden versteld van zijn onderricht. Niet ze zeiden wat een spreker is die man, maar ze zeiden wat een boodschap is dat toch. Genade voor zondaren. Wat is dat toch geweldig. Het genaderijk is gekomen. In hem mogen wij met God verzoend raken. Ik zei al, er werd op een hele positieve manier gereageerd op de boodschap van de Heere Jezus. Ja, in meerderheid gelukkig, maar er is ook een criticus. Er is een opstandige. Er is een man, staat er, met een onreine geest. Die zit er ook in de kerk. En als de Heere Jezus zo, als het ware, dat evangelie heeft verkondigd, hè, met alle liefde en alle doordringendheid, dan gaat hij opstaan en dan gaat hij die man die daarvoor staat, die gaat hij tegenspreken. Dan gaat hij roepen, ga weg en wat hebben we met u te maken? Jezus de Nazarener, bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, de Heilige van God. Een man met een onreine geest. Hè? Het valt op, gemeente, dat in de tijd dat de Heere Jezus zo onder het volk werkzaam was, dat er heel wat mensen waren die dan met zo'n onreine geest zich hebben gemanifesteerd. Hè? Je kunt in het Nieuwe Testament daar verschillende verhalen van lezen. Dat is niet zo verwonderlijk. Want als de Heere komt en als de Heere zijn koninkrijk vestigt, begrijpt u, hè, begrijp je, dat dan de duivel ook zijn macht als het ware ook mobiliseert en probeert om dat koninkrijk tegen te werken. Dat is altijd het geval, dat zie je in heel de Bijbel en heel de geschiedenis door, tot op de huidige dag, hè, waar de Heere werkt, daar werkt ook de boze, daar verhoogt hij zijn activiteiten. Hoe meer dat het koninkrijk gevestigd wordt, hoe meer mensen tot geloof en bekering komen, hoe meer de duivel probeert op alle mogelijke manieren om de zaken in het honderd te laten lopen. Hier gebruikt hij een man. Met een onreine geest. Misschien had die man zelf niet eens in de gaten dat hij een onreine geest had. Maar hij wordt gebruikt als instrument en hij zet Jezus te kijk als iemand die het kwaad bedoelt en de mensen op een dwaalspoor wil brengen. Wat hebben wij met u te maken? Ga weg. En aan de andere kant, gemeente, als je de woorden zo op je af laat komen die die onreine geest heeft gesproken, dan zeg je, de duivel weet ook heel goed waar het om gaat. Hè? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ja, daarvoor was hij nou gekomen. Daarvoor is de Heere Jezus naar deze wereld gekomen, om dat koninkrijk van de duivel af te breken en om mensen uit zijn macht weg te roepen en deelgenoten laten zijn van dat koninkrijk dat eeuwigheidswaarde heeft. Wat hebben we met u te maken? Jezus de Nazarener, hij kent Jezus. Jezus heeft zich nog niet voorgesteld, maar ja, dat hoeft ook niet. De duivel kent Jezus. Ik weet wie u bent, de Heilige van God.
Moet je je voorstellen, gemeente, wat een commotie zal dat gegeven hebben. Hè? Zitten ze allemaal bij elkaar zoals wij. En daar staat de Heer Jezus voor. Hij heeft net zijn verkondiging gehouden. En de mensen zijn er werkelijk ondersteboven van de boodschap. En dat er eentje opstaat en zo begint te schreeuwen. Hé, ga weg. Ik weet wie je bent. Maar dan zie je ook weer, en dat is zo troostvol en bemoedigend, dat de Heer niet alleen maar gezaghebbend is met zijn woorden en mensen dus ondersteboven brengt met zijn leer. Maar je ziet hier ook dat de Heer ook in daden gezaghebbend is. En hij spreekt maar een paar woorden. Zwijg, ga uit hem weg. En de onreine geest deed de man stuiptrekken en ging roepend met een luide stem uit hem weg. Als de Heere zijn machtswoord spreekt, dan kan de duivel niet zoveel anders meer dan zijn biezenpak. De Heere is machtiger dan de duivel. En dat is ook zo bemoedigend en zo vertroostend. Als je de Heere mag kennen in je leven, dan heb je ook te maken met verleidingen en bestrijdingen. Nee, gelukkig, de duivel kan je niet meer van de Heere aftrekken. Dat is gelukkig niet mogelijk. Maar je wordt wel bestreden. En in die geestelijke strijd is het niet altijd even makkelijk. Je ligt ook dikwijls onder. Maar dan mag je vanmorgen hier lezen en horen dat de Heere Jezus macht heeft ook over die duivel. En dat hij uiteindelijk ook die duivel volkomen zal overwinnen. Want als Jezus hier zegt, zwijg, ga uit hem weg, dan is dat al een voorbode van de uiteindelijke overwinning die hij zal behalen. De uiteindelijke overwinning die een eerste fase in zich heeft toen hij aan het kruishout hing en de duivel overwon. Maar die straks op de nieuwe aarde, als hij zal zijn teruggekomen, zijn volle verwerkelijking zal krijgen. Op de nieuwe aarde krijgt de duivel geen kans, geen ruimte meer. Dan zal hij volledig afgeschreven en weggedreven. Jezus is de machthebber. Hij heeft het voor het zeggen. Hij is de gezaghebbende. Ook over de machten van het kwaad. Wat hebben die mensen daar in die synagoge, toen hij nog maar net zo bezig was om zijn werk te doen daar in Galilea. Wat hebben die mensen in de synagoge toch niet een geweldige dingen mogen horen en mogen meemaken. De Heere Jezus die zijn gezag toonde, zijn macht liet zien. Niet om hen, om zo te zeggen, te verslaan. Nee, om hen tot zich te trekken. Je ziet hier die Heere die probeert om door die machtsopenbaringen mensen weg te trekken uit andere contreien vandaan. Van die duivel vandaan, van hun eigen wegen vandaan. Dat hij hen brengt, probeert te brengen onder zijn vleugels. Zo is de Heere Jezus. Die zijn macht toont om daarin zijn liefde te kunnen geven. Die zijn macht toont om daarin zijn ontferming te betonen. Wat een geweldige geschiedenis die we vanmorgen zo met elkaar hebben gelezen. Maar zo zie je ook wie de Heere Jezus is. En je mag alles in hem vinden. En je mag alles in hem zoeken. En niet dat het leven achter met de Heere altijd even simpel en gemakkelijk is. Maar wel, je kan je geen betere herder wensen dan hem. Hij heeft macht. Hij heeft gezag. Hij spreekt door zijn woorden. En hij handelt door zijn daden. Je bent werkelijk een gezegend mens. Als je je aan hem mag toevertrouwen. Als je alles van hem mag verwachten. En ik hoop van harte dat dat ook de werkelijkheid mag zijn in ons leven. In uw leven. En ook in dat van jou. En als zou dat vanmorgen in alle eerlijkheid nog niet het geval zijn. Hoor dan naar zijn stem. De tijd is vervuld. Het koninkrijk is nabijgekomen. Bekeer je dan en geloof het evangelie. Zalig wie in hem zijn heil, zijn hoogst geluk heeft leren beschouwen. Sions vorst erkent als zijn Heere en zijn zaligmaker. Amen. Laten we samen danken en bidden. Eerbiedig danken wij u, Heere, dat we zo vanmorgen ook weer in alle rust bij elkaar mochten zijn. En dat de schriften weer open mochten gaan. En dat ze open mochten gaan tot op uzelf. Want u hebt zelf vanmorgen in het middelpunt mogen staan, Heere. U in uw gezaghebbend spreken, daar in de synagoge. U in uw gezaghebbend handelen bij de uitdrijving van die onreine geest. Het is ons ook weer voorgehouden, Heere. In u is het koninkrijk nabijgekomen. De tijd is vervuld. We zijn weer opgeroepen ook weer tot bekering en geloof. Want dat is de weg waarin we deel krijgen aan die schatten en die gaven van u. Heere, wilt u geven dat het ook voor ons vanmorgen weer zo mocht zijn, zoals het voor de mensen was in de synagoge. Ze stonden versteld van zijn onderwijs. Heere, dat wij ook weer onder de indruk mochten komen vanmorgen van wie u bent. En dat het ook ons weer bemoedigt. We mogen alles in u zoeken en we kunnen alles in u vinden. In u ligt leven tot in alle eeuwigheid. We danken u dat we zo in alle rusten bij elkaar mochten zijn. En we bidden ook of u vanmiddag ons een ongestoorde dienst wilt geven. We bidden voor dominee Klomp, die zo graag wil voorgaan, maar door ziekte op dit moment niet in staat is om dat te doen. We bidden of u dominee Peet nabij wilt zijn, als die vanmiddag ons als gemeente hoopt voor te gaan. Wees met uw geest in ons midden, dat is wat we nodig hebben. Heere, hoor ons. Zie ons aan, alleen in uw genade, alleen om Christus wil. Amen. De slotzang is Psalm 108, het tweede vers. En vooraf mogen we onze gaven geven voor de kerk en voor de Theologische Universiteit en bij de uitgang voor het Bouwfonds. Ga in vrede. Met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.